Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen.
Waar staat dat?
Romein 8, vers 15. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. De geest der waarheid, de geest der vrijheid, want dat zijn zo wat alternatieve aanduidingen. De Heilige Geest, de Geest van Christus, de Geest Gods. De Geest der aanstelling tot zonen, door welke wij roepen Abba, Vader. De uitdrukking die spreekt over de gemeenschap die wij hebben met Hem die onze Vader is, omdat wij uit God geboren zijn. Maar in dit verband meer nog met Hem wiens erfgenaam wij zijn en door wie wij tot zonen zullen gesteld worden. De aardigheid is ook dat daar het Hebreeuwse woord voor vader genoemd wordt in de Griekse grondtekst. Dat is altijd wel leuk. En daarom staat het ook in onze Nederlandse vertaling, Abba, vader. Het fungeert uiteraard simpelweg als verwijzing naar oudtestamentische schriftplaatsen omtrent dat vaderschap en zoonschap, uiteraard. Het gebruik van het Hebreeuwse woord wil zeggen dat we hier ook met een Joodse, een Hebreeuwse, dan wel Israëlitische instelling van doen hebben. Dat is ook zo, maar daar komt de apostel later op terug. In elk geval, die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Die bevestigt dat ook aan ons. Daarom, wij die gelovigen zijn, wij die kinderen Gods zijn, wij weten dat voor onszelf ook heel zeker. Begrijp je me goed? Je kunt er altijd een vraagteken bij zetten en zeggen, ja, is dat wel zo zeker? Dan zeggen we, ja, maar dat staat in de Bijbel dat dat zo is. Want wij die geloven, wij die hem aangenomen hebben, zijn kinderen Gods, vrij naar Johannes 1 enzovoort. En daarna denken we, ja, lezen we dat dan wel goed? Kan dat eigenlijk wel? Of worden we nou weer, wordt ons weer wat wijs gemaakt of zo? Maar zo werkt het in de praktijk niet. In de praktijk is het zo dat we dat heel zeker weten van onszelf. Dat is gewoon zo, omdat die geest dat in ons en aan ons bevestigt. Wij weten dat. Dan blijft het zo. Staat in de Bijbel, we geloven dat enzovoort. Maar ja, het is nou eenmaal die geest die ons in heel de waarheid leidt. En die ons zou leiden naar onze aanstelling tot zonen. Dus op zijn minst mogen wij verwachten zeker te zijn van het feit dat wij kinderen God zijn. En dat wij naar dat zoonschap geleid worden. En dat is ook zo. Dat is ook inderdaad de basis van ons praktische leven. En daarmee van de christelijke ethiek. Dat is waar het over gaat. Als dat er niet is, dan hoef je nergens aan te beginnen. Maar die zekerheid zouden wij in de eerste plaats hebben. Dat is niet wat we bereiken aan het einde van ons leven of wellicht op ons sterfbed, na een hele diepe weg, wat dat ook wezen mogen. Maar het zijn zo van die uitdrukkingen. Nee, integendeel, dat weten wij. Als wij komen tot overgave aan onze Heer en Heiland, dan zijn wij van deze dingen zeker. In de eerste plaats blijf ik zeggen, omdat de Schrift ons dat leert. Maar in de tweede plaats, omdat de Geest, dan wel de Heer zelf, dat ook aan ons bevestigt. Natuurlijk zijn we daar zeker van. Hij zorgt als een vader voor ons en laat er geen twijfel over bestaan dat wij zijn kinderen zijn en dat hij voor ons zorgt, dat hij één plan met ons heeft, ons brengen naar onze definitieve aanstelling tot zonen. Zo is dat. En vandaar, de Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En dan zegt de apostel, en als dat zo is, indien wij kinderen God zijn, en dat is natuurlijk zo, maar als dat zo is, dan vloeit eruit voort dat wij erfgenamen zijn. Erfgenamen van God dus. En voor alle duidelijkheid, mede-erfgenamen van Christus. Wij zouden zeggen, mede-erfgenamen met, maar ja, hoe zeg je zoiets? Mede-erfgenamen van Christus. In elk geval, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen met of van Christus. De gedachte is namelijk logischerwijze dat de Heer Jezus Christus tot zoon van God gesteld is. Daarover hebben wij vorige jaren uitgebreid niet alleen gesproken, maar ook over gediscussieerd. Dus daar ga ik nou echt niet op in. U moet me dat maar, in dank afnemen. Zo zit dat nou eenmaal. Ga ik niet verder op in, maar het idee blijft dat ook hij in zijn aardse leven onderweg was na zijn aanstelling tot zoon. Ik zeg maar gewoon weer, dat zijn de Bijbelse uitdrukkingen en ik kan er niks anders van maken. En als het niet klopt met wat u ooit wel eens ergens gehoord of geleerd of gelezen hebt, of als het niet klopt met wat u geleerd hebt binnen de kringen van het algemeen betwijfeld christelijk geloof, dat is een theologische term, dus die mag ik gebruiken, is door een theoloog uitgevonden, zeker wel. Als dat zo is, ja, dus sorry, maar ja, daar heb ik niet echt een boodschap aan. Al heb ik meelijden met u dan. Dat meen ik ook serieus. De gedachte is dat de Heer Jezus op aarde in de dagen zijn vleeses gehoorzaamheid, als u hem niet begrijpt, vervangt u door een synoniem, maar het verandert niks mee. Geloof, dat hij gehoorzaamheid, Hebreeën 5, geloof, trouw, zijn er nog meer synoniemen? Dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Moest hij dat leren dan? Ja, dat staat er. Dat is gauw klaar. Daar kan ik ook niks aan doen. Dat was zo. En van God is zij gesteld, zei Petrus, tot Here en tot Christus. En in plan 2 stond al dat tot hem gezegd werd dan wel zou worden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ik toch heb mijn koning gesteld of gezalfd, hoe je het maar vertalen wil. Vormgegeven betekent het eigenlijk, over Sion, de berg mijner heiligheid. En Paulus schrijft op een andere plaats, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Was hij dan niet zo hoog? Nee, hij was voor korte tijd beneden de engelen gesteld, Hebreeën 2. En daarom, Filippenzen 2, heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Had hij dan geen naam boven alle naam? Nee, die had hij nog niet, die kreeg hij. Had hij die dan nog niet eerder gehad? Bezeten bedoel ik, zeg ik ja, misschien wel, maar het verandert niks aan wat we in de voren brengen natuurlijk, hè. Het gaat om een loopbaan die de Heer Jezus Christus gelopen heeft. Hebreeën 12, de loopbaan des geloofs. En wij zouden onze loopbaan lopen, daarbij onze verwachting en blik gevestigd houdend op onze overste leidsman. Hebreeën 12, vers 2, je kunt bijschrijven. Hebreeën 12, vers 2. Als het te snel ging, dan mag je me er rustig naar vragen, maar de discussie ga ik nou van het jaar niet aan. Vind ik ook nergens voor nodig, dan verkoop ik liever bandjes, dan verdienen wij er nog wat aan. Hoewel, volgens de penningmeester geen stuiver, maar vooruit. Maar ik bedoel dit, wij zouden onze loopbaan lopen, ziende op Jezus, Hebreeën 12 vers 2 of 3, ziende op Jezus de overste leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, de schande heeft veracht, en inderdaad gezeten is, inmiddels tot rust gekomen is, betekent datzelfde woord hoor, tot rust, de rust ingegaan zijnde, hè? Gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, ontleend aan Psalm 110. Dus dat kan niet missen, hij liep een loopbaan en als resultaat, als beloning daarvan, heeft hij de vreugde ontvangen en de heerlijkheid die hem beloofd was. En dan weer Hebreeën 2, dat zien wij nog niet. Maar het staat wel in de Bijbel en daarom zien wij het toch. Dat wil zeggen, wij vestigen daar onze verwachting op. Er is echt niks moeilijks aan. Zolang je aan de Bijbel houdt, is het geen probleem. Meen ik echt, is geen probleem, is glashelder allemaal. Dat is een loopbaan die hij gelopen heeft. En hij werd tot zoon van God gesteld. Maar zonder dat ik iemand heb horen protesteren, hebben wij al enige malen gelezen dat wij geroepen zijn om tot zonen van God gesteld te worden. Hoe zit dat dan? Hoeveel zonen heeft God eigenlijk? Zeg ik, nou, dan wordt het nog ingewikkelder. Maar dat hebben we ook al eens aangehaald, hè? Want onder de term wordt van alles verstaan natuurlijk, in de Bijbel zelf. Onder de term zoon van God. Het kan zelfs de duivel zijn. En anders engelen, gevallen engelen, eten zonen Gods. Mensen eten zonen Gods, gewoon de natuurlijke mens. En wedergeboren mensen, merkwaardigerwijze nog niet eens, zij zouden het worden. Maar dat komt natuurlijk omdat er ook een vacature valt op te vullen. Want, ja, dat meen ik. U weet toch wie die zonen God zijn uit Genesis? Ja, dat zijn hemelse wezens. Hemelse wezens wil zeggen dat ze vanuit de hemel macht uitoefenen, heerschappij uitoefenen op en over de aarde. Dat is inderdaad zo. En ook de duivel zelf wordt daartoe gerekend als God deze eeuw en als overste van de macht der lucht enzovoorts. Maar ja, binnen afzienbare tijd zal alles wat in de hemel is aan Christus onderworpen zijn, was de bedoeling Efeze 1, want nu zoek ik ze allemaal niet meer op in die schriftplaatsen, daar heb ik allemaal geen tijd voor nou meer. Hè. Binnen afzienbare tijd zal alles wat in de hemel is aan Christus onderworpen zijn, dat betekent dat aangezien er een heleboel in de hemel zijn die zich niet aan Christus onderwerpen, daar dus uitgeworpen zullen worden en zullen worden ter aarde besteld, met dank aan broeder Bart van Dijk, meen ik. Ja, hij gaat het hele land al door, broeder. Ja. Ja. Dat wil zeggen, Satan en zijn personeel zullen uit de hemel en op de aarde worden geworpen. Ter aarde besteld, zei hij. En dat vind ik een goede term, omdat de gedachte is dat ze nog wel wat verder zullen zinken. Maar dat is pas als ook alles wat op aarde is aan Christus onderworpen zal zijn. Want dan is ook, niet alleen in de hemel, maar ook op aarde geen plaats meer voor hen. En zo komen ze alsnog terecht in die plaats die de paus heeft afgeschaft. Maar ja, boze tongen heb ik horen beweren van de week. Ja, kunst dat hij dat heeft afgeschaft, zeg. Binnenkort gaat hij zelf Nou ja. Kijk, dat weet ik dus niet. Dat zou ik u echt niet kunnen zeggen. Ik ken de man niet. Ik weet het niet. Maar ik zou niet graag met hem ruilen, laat ik u dat verzekeren. Dus dat was nog net op tijd. Om zijn toekomst veilig te stellen, is dat beweren dan boze tongen. Maar laat hem er even zitten. Dat weten wij verder niet, maar wel weten wij dat Satan en zijn personeel, kortom, heel die macht der lucht die in onze dagen de wereld bestuurt, vanuit de hemel, in de praktijk, die zullen uit de functie ontheven, verwijderd worden. Nou, ze krijgen de zak. In ieder geval, maar daardoor ontstaat vacature. Ja, je stelt je maar heel plastisch voor. Er is echt niks moeilijks aan. Het wordt net zo plastisch voorgesteld in de Bijbel ook. Men leest Openbaring 12. Daar ontstaat één vacature, of meerdere kun je ook zeggen, in de hemel, open plaats. En de God deze eeuw zal worden vervangen ook in de praktijk, want daar gaat het alleen over. Fundamenteel is het al aan gebeurd. Maar zal ook in de praktijk worden vervangen door de God van de toekomende eeuw. En voor de letterzifters onder u, maar bedoelt niet lelijk, ik wil het wel nauwkeuriger zeggen, de tegenwoordige boze eeuw zal worden vervangen door de toekomende eeuw. Maar ik zei gewoon dat de duivel vervangen wordt, de oude slang vervangen wordt door de verhoogde slang. Die andere. Kwestie van opvolging, want de slang is de functie, weet je nog? Ja, zo gaat dat. Maar de oude slang haat personeel en dat wordt vervangen door het personeel van de Heer Jezus Christus. De eerstelingen. Degene die met hem erfgenamen zouden zijn en met hem tot zonen God zouden gesteld worden. En toen was er een schriftgeleerde die van die gemeentelijke waarheid, want daar praten we nu over, uiteraard nog nooit wat gehoord had. En die kwam met een heel ingewikkelde theologische of filosofische vraag. En het verhaal was geloof ik van of het nou één man was die achtereenvolgens meerdere vrouwen gehad had of andersom, dat wil ik afwezen. Maar wie hoort bij wie dan in de opstanding? Was de vraag. Waar je al druk over kunt maken. Ja, met angst en beven zag men de opstanding tegemoet natuurlijk. Want u weet dat de Joodse kring gaat. Je krijgt daar een echtgenote toegewezen. En dan worden er anderen geregeld. Dus kan je knap mee zitten, denk ik altijd. Ja, het gaat niet altijd goed. Maar hoe dat ook zij, de Heer zei, dit is een domme vraag. Want de categorie mensen tot wie hij sprak, zouden horen tot mensen die zouden leven in nieuwtestamentische tijd. Het was nog maar even te gaan voordat het nieuwe verbond zou aanbreken. En hij zei, ja, in de opstanding, ja, dat is heel wat anders. Want in de opstanding wordt er niet getrouwd, zei hij. Daarom doen wij het ook hier, heb ik begrepen. In de opstanding worden ze niet ten huwelijk genomen en of het een huwelijk uitgegeven of hoe het maar wezen mag. Want zij zijn de engelen gelijk. De engelen gelijk. Nou is het natuurlijk zo dat het woord engel heel wat toepassingen heeft, ook in de Bijbel. Maar de enige betekenis kan toch echt maar zijn in dat verband hemelse wezens. Want voor zover het woord engel andere toepassingen of betekenissen heeft, ja dat zijn we al. Boodschappers, dienstknechten, engelen, dat zijn we al. En als we pas in de opstanding engelen gelijk zullen zijn, kan het alleen nog maar gaan over hemelse wezens. En die huwelijken niet, was het idee. En daarmee spreekt de Heer dus wel degelijk al over gemeentelijke waarheid en over de hemelse positie die de eerste gelovigen onder het nieuwe verbond zouden innemen. En maak u geen zorgen, de eerste gelovigen, dat betekent in de praktijk de gelovigen uit de eerste minstens 1993 jaren. Afgerond, maar we kijken niet op een promieltje hier. Zie, daar gaat het over. Een positie in de hemel, dat is wat hier staat. Dat is niet zomaar een uitspraak, het is een heel elementaire waarheid met betrekking tot de gemeente. Daarom wil ik me ook altijd zo op. Als men zegt, ach, toen Paulus de Romeinenbrief schreef, wist hij van de gemeente nog helemaal niks. Dat heeft hij pas later geleerd. In zijn gevangenschap in Rome. Wat een dwaasheid, je leest het hier toch? Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, staat er. En later wordt de vraag gesteld, want ik ben nu even voor. Later wordt de vraag gesteld, hoe kan dat nou? Want het was toch iets met Israël dat tot zoon van God gesteld zou worden. Ja, zegt Paulus, dat kan wel wezen. Maar Israël heeft de kans laten liggen. Zoals Esau, die om het spijzen zijn eerstgeboorterecht weggaf. Uit de Hebreeënbrief, Hebreeën hoofdstuk 12. Nee, het gaat er juist om dat we hier de meest elementaire nieuwtestamentische waarheid vinden. En met nieuwtestamentische waarheid bedoel ik gewoon die waarheid die ons leert over hoe een zondaar van God gerechtvaardigd wordt en een nieuw leven ontvangt en dus kind van God wordt. Maar er wordt aan toegevoegd wel degelijk dat de gelovigen uit onze dagen, sinds de eerste komst van Christus, een hemelse bestemming hebben. En dat is niet hetzelfde als dat ze behouden zijn en dus ooit zullen opstaan en in het hiernamaals, wat het ook wezen mag, nieuwe aarde of zo, terecht zouden komen. Het is niet hetzelfde. Het gaat niet over het Walhalla, het Nirwana of wat het maar wezen mag. De eeuwige jachtvelden. Ik bedoel de Champs-Élysées, maar ja, dat gaat per fiets. Hè, de eeuwige velden. Nou goed, laat maar zeggen. Doet er ook niet toe hoe die termen allemaal luiden. De hemel is wat anders. De hemel is niet in de toekomst. De hemel is ook niet in het heden, maar dan via een overgang. De hemel is fundamenteel een hogere plaats dan de aarde. En die is normaal genomen niet bestemd voor de mens en andersom. De mens is niet bestemd voor de hemel en de hemel is niet bestemd voor de mens. Het staat op zwart op wit in de Bijbel dat God de aarde gemaakt heeft als bewoning voor de mens. En andersom, dat God de mens gemaakt heeft, hebben we trouwens gelezen van de week, om op de aardbodem te wonen enzovoorts. Maar de hemel is buiten de orde. In heel het Oude Testament lees je daar dus ook niks over. En als dan toch gemeentelijke waarheid in het Oude Testament staat, dan gebeurt dat in de verborgen vorm. En dan lees je wel over de gemeente, maar er staat niet gemeente, staat ook niet mensen, maar dan staat er iets als engelen. Maar ja, wij zijn de engelen gelijk, dus dat kan. De Heer komt met al zijn 10.000 engelen, of er staat heiligen. Maar ja, als je uit de hemel komt met zijn heiligen, weet je echt niet wie het zijn. En als je uit de hemel komt met zijn engelen, dan weet je ook niet wie het zijn. Maar in het licht van het Nieuwe Testament weet je, het is de gemeente. Komt het Oude Testament dus, hè? Niet later Paulinische brief, Oude Testament, Daniel en zo. Hè? De Heer komt uit de hemel naar de aarde, maakt zich bekend aan Israël met zijn engelen of met zijn heiligen. Beide termen worden gebruikt. En de Hebreeënbrief hoofdstuk 12 zegt, en aan die 10.000 engelen zijn wij toegevoegd, daar horen wij bij. Dat het hemelse Jeruzalem, lees hem maar na. Staat er echt. Daar horen wij bij. En dat is nou precies de gedachte die hier in Romeinen meteen naar voren wordt gebracht. Op de plaats waar het ook verwachten mag. Want nadat in de voorgaande hoofdstukken uiteengezet is dat en hoe wij kinderen Gods geworden zijn. En dus eeuwig leven hebben ontvangen als vervulling van de beloften in het Oude Testament. Wordt er meteen aan toegevoegd wat daar de consequentie vervolgt. Wat daar de consequentie van is. Hoezo kinderen Gods? Sommigen denken dat is het einddoel van je leven. Ooit een keer bij de Heer te zijn of eeuwig leven te ontvangen. Nou goed, en als je dat bereikt hebt. Sommigen hebben bedacht, dan is het maar het beste dat je dat zo laat mogelijk bereikt. Want stel je nou voor dat je het einddoel van je leven al bereikt hebt op 12-jarige leeftijd. Ik noem maar een dwarsstraat. Hè? Dat ik een kind van God was, wist ik toen ik 9 jaar was. Het heeft lang geduurd voor het mijn eigen was, maar dat was weer een ander verhaal. Maar ik wist het wel. Nou en, wat moet je dan de rest van je leven? Daar kun je grote problemen mee hebben, zuster. Dat kan ik u vertellen. Wat moet je doen de rest van je leven? Wachten tot het zover is. Dat is lollig. En een verspilling. En dus zonde, want dat is wat verspilling is, hè. Of andersom, dat is wat zonde is. Verspilling. En dus zeg maar nou op je sterfbed, dat is vroeg genoeg. Dan kun je je leven lang gebruiken om zo ver te komen. Maar ja, voor de vroegrijpen onder ons, wij waren er al vroeg. En dan? We hadden de puzzel snel af. Dat is geen goede vergelijking. Maar het schiet me geen beter te binnen dan, hè. We hadden al gauw het einddoel bereikt. Nou, zo wat. We waren wat makkelijker misschien. Dat is wellicht niet zo. Maar in ieder geval, we waren er al vroeg. En dan? De rest van ons leven. Nou, de bedoeling is dat we er vroeg zouden zijn. Er staat ook zwart op wit in de Bijbel. Die de schepper zou gedenken in je jongelingsjaren en dat soort dingen meer. En bij voorkeer, dus Oud Testament zegt dan iedereen, oké, dan zeg ik bij voorkeur van moedersbuik aan, enzovoort de Heer kennen, het woord kennen, want dat staat in het Nieuwe Testament. En dan, wat moet je daar dan mee? Nou, wij zouden weten waarheen wij onderweg zijn. En we zijn pas onderweg sinds wij kinderen God zijn. Daar begint het namelijk pas. Adeldom verplicht. We zijn kinderen Gods en dan beginnen dus inderdaad de verplichtingen. Het is weliswaar gratis en uit genade, maar als je inderdaad instemt met het plan Gods, ja, dan heeft dat consequenties voor je leven. Dat is nou eenmaal zo. Blijft is en blijft genade, omdat hij zijn werk aan ons zou doen, maar we zouden wel ter beschikking zijn enzovoort. En in dat bewustzijn leven. Daarheen zijn wij onderweg, naar een hemelse bestemming. Dat vind je in het Oude Testament inderdaad niet beloofd. Maar hier wordt het meteen concreet gezegd. En achteraf blijkt dat wel degelijk oud-testamentische uitspraken en ook uitspraken van de Heer Jezus dienaangaande gevonden worden in de Bijbel. Indien wij namelijk kinderen zijn, zo zijn wij erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En daarna, dan kun je nog zeggen, nou, erfgename kan betekenen dat je eeuwig leven ontvangt of iets dergelijks. Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Maar wat, je zou moeten vragen, maar wat is dan de erfgenaam van Christus? Waaruit bestaat zijn erfenis? Wat heeft Christus als de zoon dan geërfd? Of wat zou hij erven eventueel? Want dat erven wij ook. En dan praten we echt over heel wat meer dan eeuwig leven of opstanding uit de dood of het ontvangen van de Heilige Geest of iets dergelijks. Dan praten we over heerlijkheid die bereikt zou worden. Heerlijkheid die we van Gods wegen zouden ontvangen zoals de Heer Jezus Christus die heeft ontvangen. En u begrijpt toch dat de Heer Jezus als de eerste beelddrager Gods niet maar zo een mens is die behouden geworden is en dus in de hemel gekomen in ons populaire en platte jargon. Zo zit het toch niet? Nee, God heeft hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam. Je hebt toch wel eens gelezen dat wij een nieuwe naam zouden ontvangen? Nou goed, God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam, opdat in die naam zich alle knie zou buigen. Dat is zijn erfenis. Wat erft hij? Het koninkrijk. En daarmee dus de wereld, de schepping als zodanig. Hij heeft de hoogste positie ontvangen die in de wereld, in de schepping als zodanig maar is. Naar menselijke maatstaven, maar ook naar goddelijke maatstaven. En dat is wat God voor u en mij heeft weggelegd. Hij zegt nou niet, dat is ondenkbaar. Want dat is helemaal geen argument. Het gaat er niet om of wij dat denken kunnen. Wij hebben helemaal niks te denken. Wij hebben te geloven wat God zegt. En als wij eerst leren verstaan, ik weet dat moeilijk is voor velen, maar niet meer zeg ik het toch. Als wij eerst leren verstaan hoe de mens Jezus van Nazareth stierf, notabene. En de straf die ons de vrede aanbracht, droeg. En dus in de handen viel van een rechtvaardig rechter die zijn toorn over hem uitstortte, want zo is het dan toch. Ik weet dat het voor velen schokkend is als je het uitgebreid zegt. Je zegt, dat is stierf voor onze zonden. Dan zeggen ze, ja, dat is zo. Dat is op de radio gehoord. Of weet ik veel waar. Maar als er even bij stilstaat, ja, dan blijken velen te schrikken. Want ze hadden toch een ander beeld van hem. Hij was degene die uitermate vernederd werd van Gods wegen. En het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Naar Jesaja 53 en dat soort dingen meer. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Hij zegt, ik ben een worm en geen man. Alle zonden van de hele wereld en de schuld en de straf daarvan is op hem aangelopen. Niet doordat wij dat gedaan hebben, God deed dat. Nou ja, ten behoeve van ons, dus het komt toch bij ons vandaan. Maar het zou nooit gebeurd zijn als God zelf, de God, de onzienlijke God, dat niet gedaan had. En die mens, die de schuld voor heel de mensheid droeg, dat is toch niet een klein beetje, zou ik zeggen. Ik weet niet hoe ik dat goed moet uitdrukken. Maar die mens werd niettemin op grond van zijn gehoorzaamheid, zijn geloof, zijn onderwerping aan het woord Gods, ondanks de zonde die hij droeg, werd hij op grond van zijn geloof van Gods wegen uit de dood opgewekt en uitermate verhoogd en hij kreeg de naam boven alle naam, etc. Ik vraag u niet het te begrijpen, ik vraag alleen om u dat even voor de ogen te houden. Kan zoiets? Ja, het kan, want het staat in de Bijbel. En de Bijbelse gedachte is dat als dit kan, dan kan het ook dat God u en mij op grond van geloof deelgeeft aan diezelfde zegeningen. Want zo is het nou eenmaal. Als u de logica niet volgt, dan volgt u maar niet de logica, dan volgt u maar gewoon de Bijbelse termen. In de Bijbel staat dat gewoon. Hij is onze voorganger, onze leidsman, onze overste leidsman. Hij heeft ons een weg ten leven gebaand. En wij zouden ingaan in de hemel, niet in het hiernamaals, want dat is veel lager. Wij zouden de hemel ingaan tot de troon, niet alleen maar de hemel in, tot de troon, weet u wel, op een verse en levende weg. Hebreeën 4 en anders Hebreeën 10. Die hij ons ingewijd heeft. Een verse en levende weg. Ja, zei hij, en ik ben die weg. Dus wij zijn zijn navolgers. Heb ik nagevraagd aan Nou, je doet er ook niet. Nee, ik wilde zeggen aan Tommy Verkampen. Maar die kennen Thomas en Kempis wordt het dus dan. Om het op plechten. U weet wel, de navolging van Christus enzovoorts. Daar gaat het allemaal over in de Bijbel. Hem om navolgers van Christus te zijn. En waar kom je dan terecht als je navolger van Christus bent? In die namaals, in de hemel. Ja, zou je gedacht zijn, op de troon. En daarom zongen wij op verzoek van Omari van Inge altijd, kinderen des konings, waarom zoudt gij slapen? Wees je bewust van je roeping, daar gaat het om. Het is niet om hoogmoedig te zijn, maar integendeel nederig, onderwerping aan die roeping, acceptatie daarvan. Als dat Gods plan is, dan onderwerpen wij ons daaraan. Als die God ons, zijn liefde jegens ons, ik zit eigenlijk met mijn gedachten in Romeinen 5 nu. Als God zijn liefde jegens ons bewezen heeft en bevestigd heeft. En dus toen, als Christus voor ons gestorven is, toen wij nog krachteloze, goddeloze, nog zondaren, nog vijanden waren enzovoorts. Romeinen 5 vers 6 en verder. Als hij dat voor ons gedaan heeft toen we nog vijanden zijn. Wel zegt de apostel, wat denk je wat hij voor ons doet nu wij kinderen God zijn geworden? En niet meer vijanden. Hij heeft ons bestemd voor de eeuwigheid. Waarom denkt u dat tot vandaag aan de dag de Heer Jezus vervolgd en gesmaad en gehaat en vervloekt wordt in deze wereld? Waarom is dat? Waar dient dat toe? Nou ja, ik bedoel, waarom staat God dat toe? Omdat hij zich de tijd gunt en dus al die ellende over zich heen laat gaan, om zo te zeggen. Hij gunt zich de tijd om zijn volk van eerstelingen te verzamelen, u en mij. Hij laat zich dat wel gevallen, hij laat zich bespotten en verzoeken voor zover zoiets mogelijk is door een goddeloze wereld. Waarom? Voor u en voor mij, hij is langmoedig over ons. Niet willen dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen, maar met als uitzicht inderdaad die aanstelling van de gemeente van eerstgeborenen enzovoorts. Dus wat gebeurt? En wat ligt dan meer voor de hand als hij zoveel voor ons gedaan heeft in het verleden, dat weten we, dat we ons ook onderwerpen aan wat hij voor ons wil doen, nu in onze tegenwoordige tijd. Dat is toch vanzelfsprekend. En daar gaat het om, dat zouden we ons bewust zijn en daarover spreken, ik zeg het zonder aarzeling, daarover spreken alle nieuwtestamentische brieven. Zo zonder meer, daarover spreken alle nieuwtestamentische brieven. Dat is niet een late vondst of ontdekking of openbaring van de apostel Paulus of zo. Het is ook niet een waarheid die bestemd is voor een enkeling, een happy few van die echte goede christenen die bij een bepaalde club horen en daarom deel krijgen aan deze zegening of zo. Dat is helemaal niet zo. Het is bestemd voor elk kind van God. Tot op heden. Tot aan de dag van de opname van de gemeente aan toe, uiteraard. Want de opname van de gemeente is in de praktijk niks anders dan de aanstelling van de gemeente in die heerlijkheid. En daar gaat het om. Dat zouden wij ons bewust zijn. Het gaat niet alleen om of wij behouden worden of verloren gaan in de absolute termen van het woord. En we zouden daar ook niet bij blijven hangen. Waar het om gaat is of wij als kinderen van God leven in overeenstemming met het plan Gods en dus met de belofte Gods die hij aan u en mij als kind van God gedaan heeft. De betere beloften is het dus uiteindelijk van het nieuwe verbond. En onderschat dat niet hoor. Ik ben mij bewust dat de duivel zich bezig gehouden heeft met de ontlediging, zal ik maar zeggen, de uitholling van de Bijbelse termen. Maar ja, wie een beetje zijn Bijbel leest, komt er toch heus wel achter hoe het werkelijk in elkaar steekt. Kinderen Gods, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En ik moet het nu allemaal wat vlug zeggen natuurlijk, maar wat denkt u dan van zo'n uitdrukking als die van Efeze 1 vers 3, waar staat dat God ons gezegend heeft met elke, niks uitgezonderd. Ja, er staat alle in de Statenvertaling. Maar ja, zegening staat vervolgens in het enkelvoud, dat is heel correct. Dus de term betekent namelijk elke, geen één uitgezonderd. Het is niet meer een hoop, een borst bij elkaar zonder dat je weet wat het is. Zo'n losse uitdrukking, alle geestelijke zegeningen, zo'n hoopje. Nee, elke, en elke is de moeite waard, ieder ervan, met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Dat is geen uitzondering. En wat dat betekent? Het betekent dat al die zegeningen die de Messias ooit zou ontvangen, niet die je altijd al had, want dat is onzin. Maar dat elke zegening die de Messias zou ontvangen op grond van oud-testamentische beloften. Ik ben geneigd te zeggen op grond van alle oud-testamentische beloften eigenlijk. Maar het is natuurlijk toch maar één categorie. Maar dat betekent dat alle zegeningen die de Messias zou ontvangen op grond van de oud-testamentische messiaanse profetieën. Al die zegeningen zijn ook bestemd voor u en mij. Ik weet dat het godslasterlijk klinkt als je van niks weet. Maar je wordt ook niet geacht niks te weten, je wordt geacht je Bijbel te lezen. Hij heeft ons, let op niet, hij zal ons wellicht misschien als wij goed ons best doen. Zo zit het niet. Dat zijn veel te veel voorwaarden. Dat staat er onvoorwaardelijk. Hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. En dat wil zeggen dat alles wat aan de Messias wordt toegeschreven, sinds Genesis 1 dus, en dat is nogal wat, al in Genesis 1, ook wordt toegeschreven aan de gemeente. En als dus in Psalm 2 staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zijn dat woorden die ook uitgesproken worden over de gemeente. Dat is ook zo. Blijkt ook, want staat elders ook, dat dat zo is. En ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, is een uitspraak over de Heer Jezus. Dat is waar, maar het is tegelijkertijd een uitspraak over heel de gemeente. Want God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Hij zei tot de Heer Jezus Christus, gij zijt mijn zoon. Wel, zegt Paulus, wij zijn ook kinderen Gods en wij zijn mede-erfgenamen. We zijn erfgenamen van God en de zonen. En mede-erfgenamen met Christus. En naar die positie zijn wij onderweg. Dat was de bedoeling. Dus dat was de bedoeling met de Heer Jezus. En hij heeft zijn aardse loopbaan gelopen. En is gezeten aan de rechterhand Gods. Hij heeft zijn beloning, zijn erfenis om zo te zeggen ontvangen. Want zo staat het er ook eigenlijk. En hetzelfde is de bedoeling met ons. Wij zouden onze aardse loopbaan lopen. Dat is ook geen enkel probleem. Er is maar één ding voor nodig. En dat is geloof. Loopbaan des geloofs. De goede strijd des geloofs. Uit 2 Timotheus 3 is het geloof ik, of 4. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden, zei Paulus. En aan dezelfde Timotheus schreef hij, strijd de goede strijd des geloofs. En grijp naar het eeuwige leven. Had Timotheus dan nog geen eeuwig leven? Ja, daar gaat het dus niet over. Maar als het Paulus schrijft, grijp naar het eeuwige leven, was de bedoeling dat Timotheus inderdaad dat eeuwige leven niet alleen zou hebben, want daar heb je er niks aan. Maar yes, hij zou het ook leven. Als u begrijpt wat ik bedoel. Grijp naar het eeuwige leven. Leef dat eeuwige leven. Hou je daarmee bezig. Zoek de dingen die boven zijn. Geschreven van de Colossenzen. Daar gaat het al. Filippenzen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken. Protesteer niet zo heftig. Wees nederig. Leef uit de hand van de Heer, uit wat Hij geeft. En protesteer niet, strijd er niet tegen. Als het zo is, de moeilijkheden zijn, de Heer zal voor ons zorgen. Hij zal ook de initiatieven nemen. Dat wil hij doen, zo. Van ons wordt wat dat betreft niet zoveel verwacht. Van ons wordt alleen verwacht dat wij tijdens deze tango op het... Sorry, Bos. Dat heb je met die veel schrijvers. Dat we tijdens deze tango op het water onze ogen gericht zouden houden op de Heer. En ik bedoel het niet als grapje uiteraard. Zo is dat nou eenmaal. Ik vind een tango een hele moeilijke dans. Ik vind alle dansen trouwens moeilijk, maar een tango in het bijzonder. Omdat het takes two to tango en nou goed. Dus je struikelt zo over je eigen benen, denk ik altijd. Zeker op een wat oneffen vloer. Maar het punt is ook, we zouden daar niet naar kijken. Heb ik me laten uitleggen door iemand die de tango danst. Maar goed, hè. Je moet het gewoon laten gebeuren. Niet naar je benen of naar je vloer kijken. Dat helpt allemaal niks. Zien op de Heer, Petrus. En als je dat niet doet, dan snak je vanzelf in die golven weg. En dan ga je bidden, ja. Heer, red mij, ik verga, ik verzink. Ja, hoe komt dat, denk je? Wij zouden op die Heer zien en zijn navolger zijn. En de Bijbel leert ons dat de Heer Jezus Christus ons het grootste voorbeeld is van het werk Gods. Want de gedachte is dat wat God gedaan heeft ten behoeve van de Heer Jezus, dat doet God ook voor een ieder ander mens die gelooft. Sommigen schrikken ervan. Ik heb het van jongs af aan niet anders gehoord, hoor. Dat is het grote voorbeeld. En wat God deed voor de Heer Jezus Christus, dat doet Hij ook voor u en mij. En dan niet meteen roepen, moet ik dan ook gekruisigd worden, want dat hebt u al geleerd, dat hoeft niet. Al moet ik u zeggen dat heel wat gelovigen een smartelijke dood hebben ondergaan omdat ze gelovig waren. Dat wel. Dus daar zullen we het verder dan maar niet over hebben. Maar waar het om gaat is het einddoel van de loopbaan. En daar wil de Heer ons brengen, bij die heerlijkheid. Dat veronderstelt dat wij de volle verantwoordelijkheid dragen voor ons eigen leven. En dat we leven in afhankelijkheid van Hem. En daarna zou Hij, en op die grond zou Hij zijn werk in ons doen. Ik zal er nog wat bij zeggen, ik zeg het elk jaar hier. En zo vaak als ik maar de kans krijg. Zeg ik het, ga ik nu zeggen? Dat is dit. Wij zouden de volle verantwoordelijkheid dragen voor ons eigen leven. Sommigen begrijpen het verkeerd als de Bijbel zegt dat de Heer of dat de Geest ons zou leiden enzovoorts. En dat Hij een weg gaat met ons en dat alle dingen zouden medewerken ten goede. En dan zeggen ze, nou ja, dan kunnen wij doen wat wij willen, want het komt toch wel goed, de Heer doet dat. En dat is een misverstand. Een heel hardnekkige. Er zijn er ook die zeggen, nou, dan ga ik mooi zitten wachten tot de Heer mij ergens heen sleept. Leidt. Dus, hè. Met geweld. Zo van, nou ja, als de Heer me dan ergens voor hebben en leidt mij, dan kom ik daar wel. Dan komt het wel goed. Dat is allemaal niet zo. Sommigen zitten echt te wachten. En bidden dan ook. Hè. Heer, doet u nog eens wat of laat u me nog eens weten. Niet dat ik haast heb, maar... Nee, die ken ik allemaal. Die zijn allemaal historisch. Daarom kom ik er ook nooit los van. Maar zo werkt het niet. Hoe het echt werkt, is dat wij, u en ik, gewoon ons leven zouden leiden. En daarvoor ook de volle 100% verantwoordelijkheid zouden dragen. Voor ons eigen leven. Begrijp je me goed? Dan halen we Moskowitz erbij, niet omdat hij een Jood is, maar omdat hij advocaat is. Dan halen we er een goede advocaat bij en die weet dan altijd wel uit te leggen hoe het komt dat wij bepaalde dingen doen en niet doen en hoe het zo gelopen is, want het is altijd de schuld van iemand anders. En van de omstandigheden, in de tijd van socialisme was het altijd de schuld van de staat of van de samenleving of wat het maar was, was altijd iemand anders de schuld van. En daarvoor waren het de Joden die er overal schuld van hadden. Goed. Laat maar zitten, maar het is weer door andere advocaten uitgedacht, zal ik maar zeggen. U weet wel, dat wordt allemaal weggeschoven. En ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat ons leven in hoge mate bepaald wordt door anderen. In de praktijk. Maar ik zal de eerste zijn om te roepen dat er geen fluit uitmaakt, want muzikaal blijven wij. Maar dat er geen fluit uitmaakt om de eenvoudige reden dat u en ik voor de volle 100% verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven en zelfs voor wie wij zijn. Als zondaar geboren, daar kun je niks aan doen. Maar je staat als zondaar tegenover God en het heeft consequenties. Je bent het toch? En of er nou verzachtende omstandigheden zijn voor je daden, wat het ook was, het punt is gewoon dat je schuldig bent en daarmee uit. Zo geldt het voor God. Het is één opmerking die ik erbij moet maken, dat is deze. Wij kunnen er niks aan doen dat wij zondaren zijn. Dat is inderdaad waar, maar daarom biedt God ons ook een alternatief. En op het moment dat wij zeggen, inderdaad, dat is zo, wij zijn zondaren, wij deugen niet, wij zijn verwerpelijk voor een heilig God, dan zijn wij wellicht ook bereid om ander leven, namelijk dat leven van Christus, te aanvaarden. Maar het blijft zo dat we echt zelf voor de volle 100% verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven. En dat is zo omdat we dat leven zelf moeten leven en zelf onze eigen beslissingen moeten nemen. Dat doet de Heer niet voor ons. Leiding van Gods wegen bestaat daar niet uit dat Hij de beslissingen voor ons neemt. Dat is niet zo. Dat kan niet, want als Hij de beslissingen voor ons neemt, ons leven lang, en als dat bovendien de norm zou zijn voor het leven van een evangelisch christen, anderen misschien ook, maar weet ik veel. Als dat zo zou zijn, dan impliceert dat automatisch dat wij dus nooit van zijn lang zal zijn leven ooit een keer volwassen zullen worden. Dan betekent het zelfs dat God wil dat we altijd kinderen, kleine kinderen blijven. Die aan het handje geleid moeten worden, kom maar mee met papa, want anders komt het niet goed. Hou je maar goed vast enzovoorts. Ik wil niks lelijks zeggen over allerlei gedichten en liederen die die strekking hebben. Want ik ben blij dat ik aan de hand van de Heer mag leven, maar begrijp je me goed. De beslissingen in ons leven dienen wij zelf te nemen en daarvoor zijn we zelf voor de volle 100% verantwoordelijk. Dat kan niet anders, anders worden wij niet volwassen. En als we niet volwassen worden in geestelijke zin, dan zullen wij nooit erven. Dan waren wij wel geroepen voor het eerstgeboorterecht, maar dan zullen we het in de praktijk nooit ontvangen. Begrijp je me goed? De gemeente collectief wordt in die positie geplaatst, ongetwijfeld. Maar waar het gaat om de toepassing van dat collectieve beginsel op de gelovigen individueel, is het heus mogelijk dat iemand zijn eerstgeboorterecht verspeelt. Niet zeggen, wordt hij dan uit de gemeente geworpen? Nee, dan neemt hij een lage plaats in de gemeente. Laten we het zomaar zeggen, want ik weet het anders ook niet. Maar er staat inderdaad dat niet iemand zei een hoereerder als Esau die zijn eerstgeboorterecht wel had, maar er geen waarde aan hechtte en verspeelde. Of het niet waard bleek, want zo kun je het ook zeggen natuurlijk. Dat kan dus. Zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben. 2 Johannes. Opdat wij een vol loon, de volle erfenis namelijk, mogen ontvangen. En het is onze verantwoordelijkheid. Johannes schrijft niet, hij zal er wel op toezien dat dat... Nee, hij zegt, zie toe. En Paulus zegt tot de oudsten uit de gemeente van Efeze, die hij in het voorbijgaan naar Rome ergens ontmoet op een afgesproken plaats. Hij zegt, heb acht op uzelf. En hij zegt niet, de Heer zal voor u zorgen. Dat is wel zo hoor, de Heer zal voor hen zorgen. Maar alleen als ze acht hebben op zichzelf. Dan zal de Heer voor hen zorgen. Dan is ook waar dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Namelijk nou, voor degene die hem dienen, Romeinen 8 vers 28. Voor degene die hem lief hebben. Voor degene die een verantwoordelijkheid kennen. Die trouw zijn aan hun roeping en wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn. Voor hen doet de Heer dat. Ik hoop dat u mij begrijpt. Sommigen willen dit soort dingen nooit begrijpen, dat weet ik. Dus ik hoop maar dat u mij begrijpen wil. En als het dan toch niet lukt, serieus niet, dan hebben we het er morgen weer over. Dat is hoogst elementair. Wij zouden ons eigen leven leiden, als kinderen gods. In het bewustzijn dat wij kinderen des konings zijn en dat wij niet zouden slapen, maar inderdaad onze Heer zouden dienen en dus wandelen waren de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat is onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Alleen in die omstandigheden kun je zeggen, ja, ik weet niet wat ik doe, ik moet een keuze maken, maar ik weet niet welke. En dan kun je rustig aan de Heer vragen, geeft u mij wijsheid? Maar de kans dat u de andere dag precies weet welke keuze u moet maken, acht ik zeer gering. Ik sluit niet uit dat het iemand zo overkomt, maar ik heb het nog nooit meegemaakt. En ik heb het ook nog nooit van iemand ooit gehoord. Nou ja, er zijn mensen genoeg die wartaal uitslaan en die denken dat ze onze lieve Heer zelf zijn of zoiets. Die zijn er genoeg, ja. Vooral onder de palingboeren en zo, zal ik maar zeggen. Schotse kunstenaars van Joodse afkomst en dat soort dingen. Maar daar hebben we het nou verder niet over. Hè? Nee, ik meen het serieus. Maar in vertrouwen op de Heer nemen wij een keuze. Onder het motto, maar dat mag je nooit zeggen in bijeenkomsten als deze. Onder het motto, God zegene de greep. Maar ik meen hem serieus. En dat doet hij. Wat het ook is. Als we eerlijk zijn en trouw aan de Heer. Oprecht. En we weten niet wat we doen moeten, maakt niks uit welke kant je op gaat. Maakt echt niet uit. De Heer zal het zegenen. En misschien denk je achteraf, dan, nou, ik had misschien toch beter een andere kant kunnen nemen. Maar dat is napraten. Ik heb heel wat dingen verkeerd gedaan in mijn leven, ben ik heel goed. En ik heb van geen enkele spijt. Dat zeg ik in publiek, had ik natuurlijk weer niet moeten zeggen. Maar goed, zo gaat dat soms. Hè? Ik heb van geen enkele spijt, omdat ik heel goed weet dat de Heer het gebruikt ten goede. Zo gaat dat nou eenmaal. Dat je dan verdriet hebt soms. Dat je terugkijkt en zegt, ik had het eigenlijk toch anders gewild. Dat kan even gebeuren, maar dat is zo weg. Want het gaat niet om wat gebeurd is. Het gaat om wat er het resultaat van is. En dat is een resultaat dat niet wij bepalen. Dat is wat de Heer ons geeft als wij trouw zijn. En dat is wat een vader voor zijn kinderen doet, toch? Of van wat u dat dan gedacht? Ik denk dat opvoeding ook ongeveer dit is. Er is niemand die weet wat opvoeding is, maar ik denk dat het dit ongeveer is dan. Ik heb het nagevraagd aan zuster IJzerma, maar laat me zitten. Hè. Ondanks onze opvoeding, ondanks mijn opvoeding, zei ze van de week, maar dat mag ik niet verder vertellen. Ja, ondanks mijn opvoeding is het toch niet al te verkeerd uitgepakt. Hè. En mijn vader zei, ik heb 8 kinderen grootgebracht en ik weet nog niet of ik het goed gedaan heb. Ik weet nog niet hoe het moet. Niemand weet hoe dat moet. Maar ik weet wel dat het ongeveer zo moet, dat je op een gegeven moment verantwoordelijkheid op je kinderen moet leggen en erbij moet blijven staan om te kijken of het wel goed gaat. En niet meteen ingrijpen. Niet meteen ingrijpen. Ze vallen ze helemaal niet erg. Daar leren ze van. Toch of niet? Waar, voor zover wij wat geleerd hebben, waarvan hebben we dat geleerd dan? Toch van dat vallen, van dat verkeerd kiezen. En voor zover wij geleerd hebben verantwoordelijkheid te dragen, is het toch daardoor. Doordat we lasten moesten tillen die we eigenlijk niet konden tillen, niet wilden tillen, maar er zat niks anders op en we moesten wel. En er zijn er 2 dingen die je kunt doen. Je gaat door of je legt het bijltje erbij neer. Ja, dat kan ook, ja. Maar dat is geen volwassenheid. Dat is geen verantwoordelijkheid dragen en dat leidt ook niet tot zoonschap. Daar gaat het om. We zijn kinderen gods, erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus. En dat dat soms een zware weg is, vraag dat maar aan de Heer Jezus zelf. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En meteen herstelde hij zich en trok het als het ware in. Hij dacht het wel, hij meende het ook serieus, hij trok het meteen in. Want hij zag het de vergelding des loons en zei, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. En woorden van gelijke strekking. Nee, bij verschillende gelegenheden zelfs. Zo van, ja, als het aan mij lag, liever niet. Maar ja, als wij kinderen gods en dus dienstknechten gods zijn, en we weten bovendien waarheen het leidt, dan zit er echt maar 1 ding op. Gewoon doorgaan en God zegene de greep. Maar eerlijk blijven. Nee, voor naar jezelf bedoel ik. Maar natuurlijk tegelijkertijd naar de Heer. Eerlijk blijven, oprecht blijven. Je zal niks wijs maken. En trouw zijn aan het woord Gods. En dan zullen wij met hem verheerlijkt worden. Maar dat was de volgende zin van vers 17. Want daar staat: indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Kort en goed, indien wij met hem, niet indien wij lijden, indien wij met hem lijden. Indien wij een lijden ondergaan dat de Heer Jezus ook onderging. Een lijden als gevolg van leven uit geloof. Het dragen van smaadheid. Niet omdat we ons zo slecht gedragen, maar gewoon omdat wij als kinderen van God leven. Dat lijden. Indien wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Dat is het uitzicht wat wij hebben. Beter krijgen wij niet. Want beter kreeg de Heer Jezus ook niet. En aan de hand Gods, om zo te zeggen, hij ging de weg Gods, hij wist welke weg hij zou gaan. En hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Bij gelegenheid lezen we daarover zelfs in Jesaja al. Waarbij de Heer zegt, ik heb tot die weg gegaan, wordt profetisch beschreven. Ik heb mijn weg gegaan, ik heb gedaan wat ik moest doen en ik zal mijn loon ontvangen. Het zag er niet uit, er mislukte erg veel, staat er allemaal bij, ik zeg het met eigen woorden, met opzet. Die zei 49, 42 ook geloof ik, maar ook 49. Er ging wel wat mis, het ziet er niet naar uit of het gelukt is allemaal, maar ik heb gedaan wat ik moest doen en mijn vader zal mijn loon geven. En dat is ook inderdaad wat er gebeurd is. En dat geldt voor ons, voor u en mij, net zo goed. Indien wij met hem lijden, zullen wij met hem verheerlijkt worden. Want, vers 15, want ik houd het ervoor, zwak uitgedrukt, want ik heb gecalculeerd, want in mijn boekhouding, dat zijn de termen die dan gebruikt worden, hè? Ik heb het uitgerekend, zegt hij. Ik houd het ervoor, ik reken, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt, niet is te waarderen, dat wil zeggen dat de waarde te bepalen is, hè? Waarderen, waarde bepalen. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En daar zijn we weer. Wat is onze enige troost? Als kinderen Gods, zondag 54 is dit. Wat is onze enige troost als kinderen Gods wanneer wij lijden om Christus willen? Dat hoe zwaar dat lijden ook is, weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Heb ik voor de zekerheid nagevraagd of ik dat wel goed begrepen had. Toen zei Jacobus, acht het voor grote vreugde, broeder, indien gij in menigerlei verzoekingen valt. Want dat bewerkt heerlijkheid. Eén hoort bij het ander, het een leidt tot het ander. En daar gaat het maar om. En dat is ook wat Paulus zei in Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. En daarna, en wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En dan vers 3, en niet alleen dit, maar we roemen ook in de verdrukking. Waarom? Omdat het leidt tot heerlijkheid, want God doet een werk aan ons. Hij belooft ons dat. En Paulus in andere plaatsen in Hebreeën 12 zegt, indien wij de kastijding, dat wil zeggen de opvoeding, verdragen, tijdens het lopen van die loopbaan, Hebreeën 12 weer, hè, wanneer wij die loopbaan lopen ziende op Jezus en wij verdragen de verdrukking, of zo, dan staat er, zo gedraagt zich God jegens ons als zonen. Dat wil zeggen, dan ziet God ons als zonen, als erfgenamen, nu reeds, want daar gaat het om. En daar leven wij uit. Wij rekenen dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want, en er komen wat fundamentele uitspraken, dat is van die lange lijnen uit heel de Bijbelse, uit het heilsplan om zo te zeggen, de echte Bijbelse geschiedenis. Want de schepping, het schepsel, de schepping, rijkhalzend, verwacht de openbaring der zonen, want dat is wat er echt staat, niet kinderen, zonen, verwacht de openbaring der zonen Gods. Dat is de introductie tot het verhaal, want hij zegt, nou ja, de algemene gedachte is nou eenmaal, dat schijnt iedereen te kunnen weten, dat de schepping zucht, steunt, kreunt, pijn leidt in verwachting is, hè, zwanger is, Ongelukkigheid, denk ik altijd. Maar dat in de schepping kreunt en pijn lijdt, van alles moet verdragen. Omdat die toekomst zal openbaar worden. Er moet een nieuwe schepping voortkomen. Maar Paulus versnelt het verhaal een beetje en zegt, nou ja, dat is waar, zo gaat het met de schepping. Maar weet je waar de schepping in eerste instantie op wacht? Op het openbaar worden van de gemeente. Op het openbaar worden van de zonen Gods. Welke zonen Gods? Ja, die uit vers 17, wat dacht u wat? Die erfgenamen. En wanneer wordt de gemeente dan als zodanig openbaar in heerlijkheid met Christus? Nou, in de wederkomst van Christus. Wanneer hij zal verschijnen. Aan het eind van de 70ste week van Daniel boven de Olijfberg. Bij de verwoesting van Jeruzalem enzovoorts. Ik zeg het zo snel omdat het ons onderwerp nou niet is. Dan zullen wij met hem openbaar worden. Voor degenen die het nooit gehoord hebben alleen. Dus de meesten kunnen nu even de oren dicht doen. Voor degenen die het nooit gehoord hebben. Toen de Heer Jezus geboren werd in zijn eerste komst. Toen verscheen daar als uitbeelding van zijn wederkomst meteen één engel des Heren. Nou, één engel des Heren. De engel des Heren. En terstond was er met de engel, ik vind het zo'n mooi verhaal. Terstond was er met die engel een leger van hemelse heerlegers. Waarom staat het woord engelen er eigenlijk niet? Was er terstond met die ene engel des Heren, dat is de Heer Jezus zelf eigenlijk. Een leger van hemelse heerlegers prijzende God en zeggende, ere zij God, en vrede op aarde benader inzien, zijn eigenlijk dezelfde woorden, want het is in ieder geval dezelfde gedachte als die uitgedrukt worden in de woorden van de 24 oudsten uit Openbaring. En dat is zo, omdat het gaat over dezelfde, gaat over de gemeente. En als in de toekomst echt de Messias definitief in heerlijkheid zal verschijnen, en hij zal blijken de engel des Heren te zijn en andersom. Dat wil zeggen, als in de toekomst echt de engel des Heren definitief verschijnt en hij zal blijken de Heer Jezus en dus de Messias te zijn, dan zal hij verschijnen tezamen met zijn 10.000 heiligen. Met de gemeente bedoel jij mij? Want wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden die ons leven is, Colossense 3, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En voor degenen die snel denken, betekent dus dat wij voor die tijd de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Precies. 1 Thessalonicenzen 4, letterlijk. Natuurlijk, en dat heet dan opname van de gemeente. Maar daar wacht de wereld op. Dat wil zeggen, met die wereld wordt het niet beter. Die ellende, dat kreunen, die pijn, dat lijden in de wereld. U weet wel, het lijden in de wereld. Zulke dikke boeken, het lijden in de wereld. Speciaal verkochte masochisten. Het lijden in de wereld. Ja, een ander begint daar toch niet anders wel. Nou, begint er wel, maar krijgt het niet uit. Ik heb het boek nooit uitgekregen. Echt niet. Daar begin ik niet aan. Maar wanneer komt daar een eind aan? Ja, als de bevalling plaatsvindt. Nou ja, dan is het allerhevigst, maar hebben ze mij verteld. Maar daarna houdt het wel op. En daar is het wachten dus op. En het begint dus met het openbaar worden van de Zonen Gods. Dat is bij de wederkomst van Christus. En het is uiteraard voltooid bij het openbaar worden van heel de nieuwe schepping op de jongste dag. Je kunt bidden wat je wil voor de wereld of voor wie dan ook. Het helpt geen bal, want God heeft de wereld losgelaten. Het wachten is op u en mij. En dan te bedenken dat er onder ons zijn die zeggen, nou geen interesse. Die zijn zo nederig. Dus een christelijke deugd, nederigheid. Zijn zo nederig die zeggen, ach, als ik maar in de hemel, ze bedoelen het hier namaals, van het hemel, nou ja. Maar als ik maar in de hemel kom en daar een klein plekje heb, ergens in een hoekje, zoals het lied zegt, gij in uw klein hoekje. En als u in een klein hoekje zit, heb ik er vrede mee dat ik ook in een klein hoekje zit. Zo is dat lied eigenlijk, hè. Gij in uw klein hoekje en ik in mijn, nou goed. Dat is ook tekst uit zijn verband drukken. Maar die zeggen, ja, als ik maar met de hakken over de sloot bedoel, als ik er maar ben, dan is God toch al heel genadig God en dan ben ik heel tevreden. Want meer kon ik toch ook eigenlijk niet verwachten. En zelfs dat kon ik niet verwachten, dus ik ben daar al heel blij mee. Enzovoort. Ik vind altijd wat zielig. Think big, zegt Schuller dan, en daar ben ik het deze keer mee eens. Denk groot. Ja, dat hoef ik Hans hiervoor niet te vertellen natuurlijk. Maar denk groot. Nou ja, wij denken niet. Maar je zou de Bijbel moeten lezen. wat er allemaal in staat. En wat ons allemaal beloofd is uit de rijkdom van Gods genade. Waar we allemaal een deel hebben gekregen. Fundamenteel. Het daarna te verwerpen, ja, dat zouden wij dus niet doen. Maar de wereld wacht daarop. Op de openbaring der zonen Gods. Want het schepsel is zwanger. Het schepsel is aan de ledigheid onderworpen. De zinloosheid, doelloosheid. Zo is het ook. Want het leven van de zwangere vrouw is doelloos op dit ene ding na. Ze is onderweg naar de bevalling, om zo te zeggen. Dus naar de verlossing. En al het andere telt niet, al die 9 maanden niet. Zo is het eigenlijk. Al het andere moet daarvoor wijken. Zo hoort het ook. Maar dat is de situatie in de wereld. En vandaar dat alles ook zo onlogisch is in de wereld. Hè? Ik zeg altijd, dat is al specifiek vrouwelijk, maar zeker als we het hebben over zwangere vrouwen. Er zijn uitzonderingen, dan ben ik daar ook weer vanaf. Maar voor de wereld niet, zo is dat. Het is aan de ledigheid, de zinloosheid onderworpen. Vers 21, in de hoop, de verwachting, de blijde verwachting, op hoop dat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt, verlost worden. Van de dienstbaarheid der verderfenis. Dienstbaarheid, slavernij aan de dood. De schepping moet verlost worden van de slavernij van of aan de dood. Het verderf het in de wereld is. Tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want de gedachte is dat dat waar wij als kinderen Gods deel aan krijgen, daar zou heel de schepping deel aan krijgen, was de bedoeling. Toch al verzoening? Nee, dit is gewoon wat de Bijbel leert. Dat de wereld verlost zal worden. Wat de Bijbel ook leert, is dat er in de wereld zijn die niet verlost willen worden, en dat ook duidelijk te kennen hebben gegeven, en die voor dat doel dus ook eerst uit de wereld verwijderd zullen worden. Maar dat de wereld met God verzoend wordt, en dat God met, in Christus de wereld met zich verzoenende is, en woorden van gelijke strekking, ja, die vinden we op talloze plaatsen in de Bijbel, en hier feitelijk ook. Daarin is de wereld onderweg. De schepping zou verlost worden. Vers 22, want wij weten dat de hele schepping, dan wel het ganse schepsel, vind ik altijd een raar woord, want tegenwoordig is schepping onzijdig geworden, het schepsel. Maar u en ik weten, het is de schepping, het is namelijk vrouwelijk. De schepping is vrouwelijk en dus onderworpen aan, onderdanig aan de man. En de meest christelijke deugd voor een vrouw is de man onderdanig zijn. Het is niet persoonlijk bedoeld, maar, en ik heb er ook niks mee te maken met uw leven, maar niettemin, het is wel wat de schrift leert. En de schepping wordt behouden, dat wil zeggen de schepping geeft geboorte aan een nieuwe wereld, is in blijde verwachting op basis van onderwerping aan de man, hoor, niks anders dan dat. Denk maar niet dat dat bijzaak is. Als de christelijke deugden beschreven worden, begint het ook zo. Gij vrouwen, wees uw man onderdanig. En dan roepen de vrouwen meteen, ja, die mannen moeten ook, want ja, dat is waar, maar het komt daarna pas. En ik heb het nooit in andere volgorde kunnen lezen. Ik ben niet tegengekomen. En logisch ook, omdat het in de eerste plaats dan toch ontleend is aan die grote natuurwet, die grote scheppingsorde, om een gereformeerde term te gebruiken, want die ken ik ook, hè. Dat de wereld, dat de schepping vrouwelijk is en genomen is uit de man, ja. En dus onderdanig aan de man. Dan komt het goed. En dat is wat hier ook staat. Wij weten dat de, daarom lees ik altijd, de hele schepping. Ik heb moeite met het ganse schepsel. Het is geen onzijdig ding, het schepsel. Het is de schepping. Het vrouwtje. Wij weten dat de ganse schepping tezamen zucht en tezamen in, niet als, dat is onzin gewoon, hè, in barensnood is, tot nu toe. Je kunt zeggen, het is beeldspraak, ik ben geneigd te zeggen, nou, het is het eigenlijk helemaal, het is heel letterlijk juist. Zo is het nou juist. De schepping is in barensnood. Maar dat is nog allemaal inleiding, want waar het over gaat vervolgens is dat dit algemene beginsel ook in het bijzonder van toepassing is op u en mij. Dat is vers 23. Dit niet alleen, niet alleen dit, maar ook wij zelf. Niet maar de hele schepping, maar ook wij zelf. Wij die de eerstelingen, weet u wat een eersteling is in de Bijbel? Dat is de eerste vrucht van de oogst. Dat is een eersteling in de Bijbel. En van daaruit wordt het overdrachtelijk toegepast. en krijgt het dus, wanneer het wordt toegepast op mensen, ook de betekenis van eerstgeborene. Met de eersteling is de eerste vrucht van de oost en vandaar eerstgeborene. En dat is wat wij zijn. Wij die de eerstelingen des geestes hebben. Wij hebben namelijk de eerste vruchten van de oogst ontvangen. De oogst is de voleinding der eeuw. De oogst is nieuw leven, nieuwe scheppingen, wat er allemaal bij hoort. Maar wij die de eerstelingen des geestes hebben, wij zijn de eerstgeborenen van die nieuwe schepping. Want, heb ik even nagevraagd in Korinthe, want zo is dan wie in Christus is, 2 Korinthe 5, zo is dan, niet zal zijn, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Het is alleen nog niet openbaar en zichtbaar. Maar dat verandert aan de feiten niks. Ook wij die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, let op de herhaling van dat zelf, hè? Niet alleen dit, maar ook wij zelf. Paulus had kunnen volstaan met, ook wij die de eerstelingen des geestes hebben, zucht in onszelf. Maar hij zegt, ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf zuchten in onszelf. Het is niet alleen op de wereld van toepassing, het is op u en mij ook van toepassing. Wij zuchten, wij kreunen namelijk, is de betekenis van het woord, ontleend aan het gekreun van de kraamvrouw bij de bevalling, precies, dat is wat het is. Wij zuchten in onszelf. Dat is niet luidkeels. Gaat er niemand wat aan verder. En bovendien maakt toch niks uit. En wat zeggen wij tegen de vrouw die bezig is te bevallen? Schreeuw maar lekker hoor. Ja, doe maar goed je best. Zo heb ik het geleerd in elk geval. Doe maar hoor, maakt niet uit. Bij geen enkele andere gelegenheid staan we dat een vrouw toe. Maar het is ook geen gehoor, moet ik eerlijk zeggen. Echt niet. Ik vind het gênant voor de vrouwen zelf, maar op het moment dat ze bevallen, dat hoort er allemaal bij mensen. En daar is niks verkeerds mee. Maar dat het consequenties heeft dat je daarna moet luisteren, nee, helemaal niet. Hoort er gewoon bij. En als gelovigen klagen dat ze het moeilijk hebben, niks van aantrekken. Gooi het er maar eens uit. En daarna zeggen we, ja, maar het hoort erbij. Dat ben ik serieus, dan moet je heel laconiek onder blijven. Het is niet leuk. Ik zeg ook niet dat ik geen meelij heb, in tegendeel. Ik heb meelij met heel wat gelovigen vanwege de moeilijke omstandigheden waar ze door moeten. Maar wat moet je eraan doen? Je kunt het aanhoren. Maar het enige wat je kunt zeggen, ja, gewoon doorgaan. Het hoort erbij, ja, such is life. Met een hoofdletter, zeker, want daar heb ik het over. Live met een hoofdletter, hè. Zo is het leven van het kind van God nou eenmaal. Dat het ook zo is met de natuurlijke mens, dat kan wezen, maar daar heb ik geen boodschap aan, hè. Dus voor de gelovigen is dat zo. En we weten waar het toe leidt. Wij zingen dan, dat is heel vroeg gezongen werd, zonder arbeid ook geen loon. Zonder dood geen leven. En zonder lijden geen heerlijkheid. En zonder vallen word je ook niet groot. Zo gaat dat toch? Zo ziet het leven van de gelovigen er ook uit. Alleen de wereld, de natuurlijke mens, heeft helemaal geen hoop. Er komt niks van terecht. Maar als je weet waar je leven toe leidt, wat het voor resultaten oplevert hier in de wereld, dan heb je spijt als haren op je hoofd. En als je het van tevoren wist, was je er nooit aan begonnen. En dat is het verschil met ons als gelovigen. Wij weten waaraan wij beginnen. Iemand heeft het ons verteld en heeft ons ook garantie gegeven. Die is met ons, zijn oog is op ons. Hij zal zorgen dat met de verdrukking ook de uitkomst gegeven wordt en dat soort dingen meer. Hij ziet erop toe dat wij niet bovenmate verzocht zullen worden. Hij zal zorgen dat wij niet struikelen enzovoorts. Dus met één voorwaarde, wij geven ons aan hem over. We vertrouwen op hem. Dat is al. Niemand kan je helpen. Er is maar één die je helpen kan, dat is de Heer. En die zou het doen. Heeft hij beloofd. Kun je ook aanspraak op maken. Heb je ook recht op. Hij doet het alleen op zijn manier. Dus je moet er niet te veel bij nadenken, bedoel ik maar. En niet te veel de Heer voorschrijven wat hij doen en laten moet. Dat bepaalt hij wel. Maar het is niet verkeerd of aan onze kant om hem te zeggen dat we inderdaad dat van hem verwachten. dat wij staan op de beloften van onze Heer en God, zoals we ongeveer helemaal aan het begin van deze week gezongen hebben. Wij zuchten in onszelf, verwachtende, nou wat verwachten wij? Wij verwachten niks op korte termijn. Wij verwachten de aanstelling tot zonen. En wanneer is dat? Kun ik zeggen, wat is dat? Er komt hetzelfde neer. Dat is de verlossing onzes lichaams. Dat wil zeggen, dat is pas zo als wij een verheerlijk lichaam ontvangen. En feitelijk gaat het daarbij uiteraard over de opname van de gemeente. Dan. En dat is onze aanstelling tot zonen dus. En dan ben ik terug in 1 Korinthe 15. Hè? Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Want vlees en bloed beërft het koninkrijk niet. Zo'n stelling, aanstelling tot zoon definitief, wacht dus op verlossing van ons lichaam. En daar dient die verlossing van ons lichaam dus ook in de eerste plaats toe. En als het gebeurt, ter gelegenheid van de opname van de gemeente, is het inderdaad opdat wij bij die gelegenheid tot zonen zouden gesteld worden. Want dan wordt de gemeente collectief als zoon, als mannelijke zoon, weggerukt tot God en zijn troon, namelijk zijn troon, niet maar tot God, tot zijn troon, tot de troon van God, want daar hoort de zoon thuis. Dat is Openbaring 12. En daar gaat het hier over. Daarna zien we uit, en dan vers 24, want wij zijn in hopen zalig geworden. Toekomstverwachting. Dat is wat we nu hebben, we zijn zalig geworden, wat hebben wij? Eeuwig leven en dus hoop. Wat hebben wij? Beloften Gods. De betere beloften is er zelfs van het nieuwe verbond. En dus hoop. En ik wil dus niet dat gij bedroefd zijt gelijk de anderen die geen hoop hebben. Wij hebben hoop. Ons leven is nooit hopeloos. Niemand kan dat zeggen. Het is niet hopeloos. Het is alleen hopeloos wanneer wij ons zelf op de verkeerde dingen richten. Wanneer wij een loopbaan lopen die ons niet van Gods wegen, maar door onszelf is voorgesteld, of die we ons door anderen hebben laten voorstellen. Maar meestal hebben we het zelf gedaan hoor. En ook als het door anderen gebeurd is, niettemin zijn we toch zelf verantwoordelijk voor. Dus het maakt verder niks uit. En als dat hopeloos is, die weg, komt het gewoon dat het de verkeerde weg is. Dan moet je gewoon omdraaien, terug. Bij het spoor bijsteren. Het is je eigen schuld. Hoop is er alleen voor diegenen die zich onderwerpen aan het woord Gods. Die voor de volle 100% hun leven in zijn hand willen stellen. Ben je dan alles kwijt? Nee, dat zei ik toch niet. Ben je dan alles kwijt? Nee hoor. Zou je gedacht zijn wat de Heer je geeft en wat hij je laat. Maar de bedoeling is wel dat alles wat hij je geeft en wat hij je laat, dat het besteed wordt primair. Primair, u weet wat dat betekent, hè? In de eerste plaats. Wat er in de tweede, derde, vierde plaats mee gebeurt, geeft de Heer ons gratis cadeau en geheel voor niets. Maar het zou primair besteed worden in zijn dienst. Om hem te dienen. Opdat hij dus ons zou opvoeden. Dat we beschikbaar zouden zijn daartoe. Dat we zouden leren leven uit geloof. Dat we zouden leren gehoorzaamheid. Door lijden heen, inderdaad ja. Waarom dat we daardoor tot zonen zouden gesteld worden. Kortom, wij zijn in hopen zalig geworden. Ik heb het geloof ik al eerder gezegd. Belangrijkste verschil, eigenlijk het enige praktische verschil tussen gelovigen en ongelovigen is dat gelovigen hoop hebben en dat ongelovigen sowieso geen enkele hoop hebben. Geen enkel uitzicht, helemaal niks. Want het loopt zo zonder meer uit in de dood. En ook als je dat buiten beschouwing laat, dan in ieder geval loopt het uit op een volstrekt, maar ook volstrekt onzekere toekomst. Ik zal er meteen bloedzenuwachtig van worden. Waar moet het naartoe? Met dit land. Nee, met mezelf. Nou, ik weet waar het naartoe moet, staat in de Bijbel. En dat we daar terechtkomen, we hebben garantie van de Heer, hij zou het doen. Wij hebben hoop, omdat we de toekomst kennen. Omdat God ons beloften gedaan heeft. En dus, wij zijn in hopen zalig geworden. Nou, voor alle duidelijkheid, de hoop die gezien wordt, is geen hoop. Een van de keren dat een Bijbels woord, een woord in de Bijbel, ook in de Bijbel gedefinieerd wordt. Als je het kunt zien, is het geen hoop meer. Als je het kunt zien, dan is het concreet en aanwezig. Is het present. En vandaag, present dus, hè? Aanwezig en nu. dan is het geen hoop meer. En dus als wij hoop hebben, is het hoop op dingen die niet, een andere plaats staat, nog niet, Hebreeën 11, die nog niet gezien worden. De hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want immers als je het ziet, waarom zou je het ook hopen? Dat kan immers niet. Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Met bereidheid tot lijden. Dat is de meest slappe variant. Zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Bereidheid tot lijden. Maar ik heb nu de tijd niet meer, want ik ben weer ingehaald door de klok. Maar eigenlijk moet ik zeggen, lijdzaamheid is in goed Nederlands passie. Passie. Denk maar aan de passiespelen en de Matthäus Passion. Lijdzaamheid is passie. Maar passie kan betekenen dat het zeer doet en dat het moeilijk is. Maar passie betekent tegelijkertijd dat men het volledig en zelfs vrijwillig ondergaat. Dat men het laat gebeuren. Met passie en dus met volle overgave. Ook al doet het zeer. Beter kan ik het zo gauw niet uitleggen. Passie, lijdzaamheid wil zeggen met volledige inzet, zet, met heel het wezen. Zodanig dat het misschien wel pijn doet. Dat hoeft niet noodzakelijk, maar het zou best kunnen. Het zit in het woord opgesloten namelijk. Koop maar een fatsoenlijk woordenboek. Passie, zoek het maar eens op. Prachtig, de betekenis daarvan. Dan heb je de Bijbelse betekenis ook van het woord lijdzaamheid. Wij verwachten het met lijdzaamheid, met volle overgave, met wat er ook gebeurt. Door goede tijden, slechte tijden, wat er maar is. Want het is natuurlijk toch een soort continuing story. Indien wij hopen hetgeen wij niet zien. Waarom hopen wij het dan, als we het niet zien? Omdat God het beloofd heeft. Daar vertrouwen wij op. Paulus schrijft in een andere plaats. Daarom hebben wij altijd goede moed. Omdat wij aanmerken de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. De dingen die men ziet, zijn tijdelijk. De ellende van de natuurlijke mens is dat hij zo in elkaar gestoken is, of zo functioneert, of weet ik veel. En zo erfelijk belast is, dat hij zijn verwachting stelt op zienlijke dingen. Wil het onder controle hebben. Bepaalt zijn toekomst, kan het zien, heeft het duidelijk voor ogen, en daarheen is hij onderweg. Maar het gaat toch allemaal voorbij. En wij hebben onze verwachting gesteld op dingen die niet gezien worden, maar God heeft het beloofd. En dat is veel meer dan wat onze ogen zien. En ook veel sterker. Het woord Gods is veel sterker dan wat we zien. Heb ik eens nagevraagd aan een goochelaar. Fred Kaps. Ik weet zeker wat ik zag was er niet. Ja, zo gaat dat. Maar dat is heel de natuur zo. Je ziet dingen die er niet zijn. Dat is echt waar. Maar Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En zal geen duimbreed wijken. Dat is waaruit we leven. Het lijkt me een mooie slot van deze avond hier in Wuppertal in Duitsland. Hè? Gods woord houdt stand in eeuwigheid, het lied van Maarten Luther.